Goedemorgen. Vaderdag. Nou, je kan lang wachten dan, als je kinderen al het huis uit zijn. Maar kijk altijd even naast me of mijn vrouw er ligt, want die heeft wisselende diensten. Dus soms vroeg, soms laat, soms nachtdienst. En als ze er ligt en ik ben vrij, we zijn vrij, dan ga ik altijd een ontbijtje maken voor ons. En de laatste jaren is dat een ontbijtje op bed. En laatst zei mijn vrouw, jij doet precies wat je vader vroeger deed. Niet dat ze dat ooit heeft meegemaakt, maar ik heb dat vroeger wel eens verteld. Mijn vader maakte vroeger altijd op zaterdag en op zondag ontbijt op bed. Voor ons vieren, de vier kinderen en voor zijn vrouw natuurlijk, dus eigenlijk 6 ontbijtjes. Is er een vader hier die dat ook doet? 2 boterhammen, plakje koek, plakje krentenkoek, jus d'orange, kopje thee, eitje. Elke zaterdag. Elke zondag. Ik kan me tenminste niet herinneren dat hij ooit 1 keer heeft overgeslagen. En dat was voor ons heel gewoon, dat hoorde erbij. Maar pas later ga je dat waarderen. Mijn vader is, ik denk, 17 jaar, 18 jaar geleden overleden, nierfalen. En ik moet nog heel vaak aan hem denken. Vooral momenten dat ik op hem lijk. En dat kunnen momenten zijn dat ik op de bank zit, een beetje voor me uit te staren. Dan besef ik ineens dat ik datzelfde gezicht moet hebben als dat hij, als hij zat te staren en een beetje zat te dagdromen. Dat is wel heel grappig. Dat je veel andere momenten, dat ik denk, ja, zoals mijn vader ook, dat deed mijn vader ook. Ik wil mij mee zeggen, zo zouden we eigenlijk allemaal dat gevoel moeten hebben. Ik begin steeds meer op mijn vader te lijken, onze hemelse vader. Steeds meer dingen doen die zo van nature van God gegeven zijn. Zo verandert God ons. Een prachtig beeld vind ik zelf. En ik hoop dat u dat ook vindt. Ik heb 2 kinderen. We hebben 2 kinderen. Mijn is nou al bij het huis uit. Eens getrouwd kinderen. En de ander die woont op zichzelf. Mijn dochter. Allebei ook in Zoetermeer. Dus dat is wel prettig. We zien elkaar regelmatig. Vanmiddag komt mijn dochter. In ieder geval mijn dochter. En we eten samen. Dan kook ik voor haar. En dan hebben we gewoon gezellig een keuvelmiddagje. Vanochtend kreeg ik dus vroeg een WhatsAppje. Goedemorgen pap, feliciteerd met je vaderdag. Maak zelf maar een ontbijtje. Ja, ach. Lieve mensen, ik ben in maart van dit jaar begonnen met een serie overdenkingen uit het boek Leviticus, moeilijk boek. De reden daarvoor is dat dit boek met daarin voor ons soms vreemd aandoende wetten en instellingen, dat het boek inhoud geeft aan geestelijke waarheden die ook voor ons relevant zijn, die van toepassing zijn, waar we wat aan hebben. Maar het zijn geestelijke waarheden die we soms maar heel oppervlakkig kennen, die niet altijd goed tot ons doordringen. Want laten we eerlijk zijn, wat weten we nou eigenlijk van zonde, van de zonde? De geestelijke waarheid rond zonde, we hebben daar een theoretisch antwoord op. Vaak, wat is zonde? Dan zeg je, ja, dat is je doel missen. Ja, het is alles wat tussen ons en God instaat. Dat is een theoretisch antwoord. Maar wat is nou zonde in jouw leven? Wat is het? En wat betekent heiliging voor je? Wij die in een moderne maatschappij leven. Je zegt nou tegen je baas, ik wil graag maandag een dagje vrij hebben, want dan ga ik aan mijn heiliging werken. Hij ziet je aankomen. Maar het zou wel kunnen. Maar wat is heiliging in de moderne maatschappij? En hoe raakt de genade van God ons? Hoe raakt hij ons? Wij die ons alles kunnen veroorloven. Tenminste de meeste van ons. Ik weet niet of u nog wel eens een verlanglijstje maakt. Zo voor je verjaardag. Maar meestal is het zo, als je iets wil hebben, koop je het gewoon. Dat is toch kenmerkend voor deze tijd. En als ze je vragen, wat wil je voor je verjaardag? Ik heb alles al. En dat heeft ook effect op genade. Hoe waardeer je genade? Iets wat je dus niet kunt krijgen, en bedoel ik niet zozeer financieel. En dat je dat krijgt. En hoe raakt je dat? En hoe zit dat met onze relatie met God? Onze relatie met God, is die er omdat dat zo voelt? Dat is even een nadenker. Is die relatie met God er omdat dat zo voelt? Ik probeer een beetje door te dringen tot wat misschien een kaartenhuis zou kunnen zijn. Niet dat er geen relatie met God zou zijn, Maar wel ons begrip daarvan en de invulling die we er soms aan geven. En wij moeten op die vragen ook niet een te gemakkelijk antwoord willen geven. We zijn bevoorrechte christenen, dat geloof ik van harte, want we hebben de Bijbel in vele vertalingen tot onze beschikking. En ook nog eens alle mogelijke commentaren daarop. Maar dat betekent niet automatisch dat wij ook een goed begrip hebben van wie God is. Van hoe die relatie tussen God en de mens, tussen God en ons, in elkaar steekt. Het is best wel complex. En misschien denken we daar doorgaans toch iets te gemakkelijk over. Zeker, God is een genadige God en het offer van Jezus Christus heeft veel meer gedaan en doet veel meer dan wij beseffen. Maar dat laat onverlet dat een gebrek aan kennis van wie God is, onze groei en onze geestelijke ontwikkeling kan belemmeren. En misschien hebben we dat allemaal niet zo door en komen we daar pas achter als we er alleen voor komen te staan in het leven. Door omstandigheden, door een of andere oorzaak of reden, dat je toch ineens niet meer de broeders en zusters uit de gemeente hebt, dat je niet meer zondags naar de kerk kan gaan, elkaar hebt, elkaar kan bellen. Maar voor een of andere reden is het over en zul je voor een bepaalde tijd toch het alleen moeten doen met God. En dan komt het erop aan, heb je die relatie? Is die er ook echt? En kun je daar ook mee omgaan? Ik geloof dat we serieus moeten nadenken over relevante onderwerpen, over wat is zonde, wat is relatie met God, hoe steekt die in elkaar. En we worden daarin geholpen, want de Bijbel tekent ons op vele plaatsen, letterlijk en figuurlijk, een beeld over al die onderwerpen. Letterlijk en figuurlijk dus. Ook hier in het boek Leviticus, dat hebben we vorige keren denk ik wel gezien al. En dat kan ons helpen in ons denken en in ons gedrag. Want daar ligt de basis van onze geestelijke groei en onze verandering. In ons denken en in ons gedrag. Ik geloof dat een van de belangrijkste oorzaken van het niet geestelijk groeien of tot stilstand komen, is dat er weinig besef is van wat zonde is en wat zonde met ons doet. En een teken aan de wand hiervoor is een zekere mate van onverschilligheid in je leven ten opzichte van dat zondige, ten opzichte van zonde, wat het is, wat voor impact het zou moeten hebben, hoe je het zou moeten zien, hoe je het zou moeten aanvoelen. Daardoor kan God vaak zo weinig doen in ons leven. God wil het wel, maar hij kan het niet. En wij beseffen het niet altijd. Nu vinden we in het boek Leviticus in de hoofdstukken 14 en 15 een belangrijk stukje informatie dat ons kan helpen om die problematiek op een juiste wijze te zien. En daarvoor vinden we ook prachtig verpakt de evangelieboodschap hier van verlossing en bevrijding in dat boek Leviticus en in die hoofdstukken die we ook nu weer gaan lezen. Daar zal een prachtig beeld uit naar boven komen. Het gedeelte dat ik met u ga lezen, dat komt misschien wat bizar over, maar in mijn toelichting van morgen hoop ik de boodschap heel dicht op uw huid te brengen. Wij lezen Leviticus 13, dus de eerste drie verzen. En daar staat: de Heer zei tegen Mozes en Aaron, als iemand, het is de Heer die dit zegt, als iemand een zwelling, uitslag of een lichte plek op zijn huid heeft, die aan huidvraat doet denken, dan moet hij naar de priester worden gebracht, naar Aaron of een van diens nakomelingen, de priesters dus, die die aandoening moeten bekijken. Laat maar eens zien. En als de priester vaststelt dat het haar op die aangetaste plek wit geworden is en de plek diep in de huid ligt, dan is het huidvraat. En dan moet de priester de persoon in kwestie onrein verklaren. En zo begint een lang hoofdstuk met allerlei regels over de diagnose van de gevreesde ziekte huidvraat. Zo wordt dat hier vertaald. Dat klinkt niet erg fris, maar we moeten daar vanmorgen toch over hebben, want dat leert ons iets heel belangrijks. Ons christenen anno 2013. In oudere vertalingen staat hier in plaats van huidvraat meestal melaatsheid. Maar dat is eigenlijk geen goede vertaling, niet althans op deze plaats. Want melaatsheid of lepra, zoals wij dat tegenwoordig kennen, dat was in de tijd van Mozes nog helemaal niet bekend. En de aandoeningen, meervoud, hier in Leviticus 13, die zijn ook nog eens allemaal verschillend van elkaar. We komen daar zo nog op terug. Het woord van in de grondtekst, dat is tsaraat, ik had hem weer vergeten hoor, is eigenlijk een verzamelnaam voor allerlei soorten van huidproblemen, schimmelinfecties en psoriasisachtige klachten. Dat woordje tsaraat, dat betekent letterlijk geslagen worden of gegezeld worden. Dus als je huidvraat had, dan ging je daar eigenlijk letterlijk onder gebukt. Je kun je er maar weinig tegen doen en dat was niet te genezen met menselijke middelen. De dokter kon er niks mee. Je kon alleen maar hopen en bidden dat God zich over jou zou ontfermen en dat het voorbij zou gaan, dat het over zou gaan, dat je zou genezen. Nu, het kenmerkende van huidvraat was dat de huid verkleurde. Het was een plaatselijke aantasting en die kon dus diep in de huid liggen. Daar moest de priester ook extra goed op letten. En de klachten die begonnen altijd klein en plaatselijk. Maar ze breidden zich steeds verder uit over de rest van het lichaam. En die aangetaste plekken die werden steeds ook ongevoeliger voor pijn. Als je vraat had, en ik heb daar foto's van gezien en nu misschien ook wel eens, dan zag dat er echt afschuwelijk uit. Ik ben in India geweest, jaren geleden. In mijn jonge jaren, een zending gedaan. Niet zo heel erg lang, een halfjaartje. Maar het was genoeg om een enorme impact op mijn leven te hebben. En ik ben daar in een Melaatse kamp geweest. Dat was echt een Melaatse kamp waar mensen tot geloof waren gekomen. Die bijbelonderwijs kregen. Maar het waren ex-Melaatsen. En die werden daar ook behandeld. En ik vond het heel eng. En ik heb er ook hele enge dingen gezien. Het was inderdaad alsof je aangevreten was door dieren. Daarom is huidvraat ook wel een goede vertaling. Je zult begrijpen dat de mensen om je heen bang voor je waren, als je dat had. Bang om zelf ook besmet te raken. En daarom werd je verbannen. Je werd verwijderd uit de gemeenschap. Weg van je geliefden, weg van je vrienden, weg van je familie. Je moest verder in afzondering leven. Lees maar even mee in de versen 45 en 46... Wie door huidvraat aangetast is, moet zijn kleren scheuren, zijn haar los laten hangen, baard en snor bedekken en onrein, onrein roepen. Steeds als er iemand in de buurt kwam, moest je dat roepen, waarschuwen, onrein. Zo iemand blijft onrein zolang de aandoening duurt. Als onreine moet hij apart wonen en buiten het kamp verblijven. Dat is dus niet zo'n plezierig lot. Je moest in afzondering leven. En je was onrein. En daarmee werd je dus buiten de gemeenschap van God gezet. En opvallend is dat je drie dingen moest doen. Je moest je haar dus los laten hangen, je baard, je snor bedekken. Letterlijk staat er eigenlijk, je moest je bovenlip bedekken, je hand echt voor je mond houden. Want je zult begrijpen dat er ook vrouwen waren die melaats konden zijn of die vraat hadden. Die moesten hun hand zo voor de mond houden en ze moesten onrein, onrein roepen. En het opvallende is dat dit ook de tekenen waren van rouw. Iemand die in de rouw was om een dode, die moest datzelfde doen. Iemand moest dan zijn kleren scheuren, zijn haar los laten hangen en ook zijn hand voor zijn mond houden. Nou, die overeenkomst is natuurlijk niet toevallig. Want degene die aan deze gevreesde huidziekte leed, die maakte daarmee duidelijk dat hij in het machtsgebied van de dood verkeerde. Zo diep drong dat door. Alleen God kon hem nog redden. In feite was het dus een levende dode die apart met andere levende doden moest gaan worden in een dorpje, in de City of the Living Dead. Vreselijk. En minstens zo erg als de ziekte zelf was dat het voelde als een straf. Was je al ziek en ellendig, dan werd je ook nog weggestuurd. Word je wakker, heb je een plekje. Dat ontken je, maar de volgende dag zie je het nog steeds. En in de dagen daarna wordt het erger en erger. En dan weet je wat je te doen staat. En het eind van het liedje is dat je na verloop van tijd weggestuurd wordt. Je hebt er niet om gevraagd. Probeer maar eens voor te stellen. Dat kunnen wij ons niet voorstellen, dat we weggestuurd worden. Dat we hier niet meer mogen komen. Thuis niet meer, bij je eigen familie niet. Maar het is vreselijk. Alsof je er iets aan kan doen. Alsof het je eigen schuld was. Had er maar wat opgelet. En dan zullen we straks nog zien dat je om rein te worden reinigingsoffers en schuldoffers moest brengen. Alsof je in zonde had geleefd. Specifieke offers die verband houden met zonde en met schuld. Was dat nou niet vreed van God? Als het je overkomt om dan al dus te handelen? Hij had dat immers zo bepaald. Tegelijkertijd lezen we nergens in de Bijbel dat huidvraat veroorzaakt werd door zonde. Het was in sommige gevallen wel een straf voor bepaalde individuele mensen. Herinnert u zich misschien nog Mirjam, de zus van Mozes en Aaron. Zij werd met huidvraat gestraft omdat zij in opstand was gekomen tegen Mozes. Ze had zich verzet tegen zijn leiderschap. Ze vond dat iedereen dat kon. Ze had kritiek op hem. Nummer 12, kunt u dat lezen. En een ander voorbeeld is Gehazi, de knecht van Elisa, de profeet. Die heimelijk rijk wilde worden van de genezing van Naaman. Het verhaal kent u vast nog wel. En achter de rug van de profeet om, die geen geld wilde hebben, geen kostbaarheden voor... Als beloning voor het feit dat hij Naaman, die legeroverste, genezen was. Maar Elisa, of Gehazi dacht, ja maar ho, wacht even. Misschien wel een diep gekoesterd verlangen om dat boerderijtje te kopen. Dus ik ga terug en achter de rug van de profeet om is hij naar die legeroverste gegaan. En loog hij hem voor en zei, ja doe het toch maar. En Elisa komt daarachter en hij wordt gestraft. De knecht wordt gestraft met verraad. Maar dat waren uitzonderingen. De oorzaak van huidvraat was niet per definitie een aanwijsbare zonde. En toch is het hier in Leviticus hoofdstuk 13 wel aan zonde gekoppeld. Maar dan als een beeld van de zonde. Huidvraat laat namelijk in al zijn heftigheid zien... wat zonde ook doet met mensen in hun relatie met God en met Gods volk. Want zonde tast niet alleen het leven van de mens aan, maar ook zijn omgeving. Het heeft ook effect op de mensen om je heen. En nog belangrijker, het heeft effect op je relatie met God. Je omgang met God. God die heilig is en in wie geen spoor van duisternis is... kan geen zonde, kan geen onreinheid verdragen. Dat gaat niet samen. En daarom ook werd de mens die zondig was geworden uit het paradijs weggestuurd. Op het moment dat de mens aan zichzelf dacht, en voor zichzelf koos en niet aan anderen dacht, was het foute boel. Hij kon niet langer meer verkeren in de nabijheid van God. Daarom ook werd iemand die ziek was geworden door huidvraat uit de gemeenschap gestoten. Datzelfde beeld, diezelfde feiten. Huidvraat is dus een beeld van de zonde en niet echt een gevolg van de zonde. En dat huidvraat niet direct te koppelen is aan zonde, dat blijkt ook uit twee andere bijbelgedeelten, de wetten van Leviticus hoofdstuk 13 en 14. In hoofdstuk 13, vanaf vers 47, staat het volgende. Als er plekken op wollen of linnen stof verschijnen of op kettingen, of inslaggaren van linnen of wol, of op leer of op iets dat van leer gemaakt is, en die plekken op de stof, het leer of het garen of het leren voorwerp zijn groen of roodachtig, dan zou het desbetreffende voorwerp aangetast kunnen zijn door verraad, en dan moet het aan de priester worden getoond. Zie je, ook zaken moeten worden getoond. Het gaat hier over schimmels en over de aantasting op wol, op linnen en op leer. Nou, dat zijn geen zaken die kunnen zondigen natuurlijk en die gestraft worden met verraad. Dus verraad kan ook zaken aantasten in de vorm van schimmels. En ook huizen en gebouwen. Leviticus 14, vers 34 en 35 zegt, wanneer jullie eenmaal in Kanaan zijn, het land dat ik jullie in bezit zal geven en ik daar een huis door verraad laat aantasten. Dat wil zeggen dat God... de verraad laat ontstaan, hij laat toe dat het gebeurt, dan moet de eigenaar bij de priester melden dat zijn huis is aangetast. Dan zie je, dat maakt dus duidelijk dat zonde niet de directe aanleiding is voor deze ziekte en voor deze schimmelproblemen. Maar toch verbindt God dat probleem verraad aan de zonde. En waarom? Wat ik zei, omdat het aanschouwelijk maakt wat zonde doet. Hij gebruikt het als een symbool van onreinheid, van bederf, van aantasting en van dood. En dat zijn allemaal woorden die bij de gevolgen van zonde horen. En daarom hoort het niet in Gods volk thuis. Het hoort niet thuis in de gemeente en ook niet in ons persoonlijk leven. Verraad staat dus symbool voor zonde. En als je dat weet, dan kun je de overeenkomsten tussen wraad en zonde ook wel snel zien. Want net als wraad is zonde afschuwelijk om te zien of om mee te maken. Het misvormt je. Het is niet zoals God bedoeld heeft en het maakt net als zonde dat mensen zich anders gaan gedragen. Het gedrag wordt anders van mensen die zich met zonde hebben ingelaten en daarin verder gaan. Net als wraad begint zonde in iemands leven ook altijd klein en onopvallend. Niemand ziet het, niemand weet het. Het is verborgen. Maar dan breidt het zich steeds verder uit en het neemt bezit van je. En het kan op den duur ook niet langer verborgen blijven. En net als wraad word je, hoe meer de zonde je aantast, steeds ongevoeliger voor de pijn die zonde veroorzaakt. En dat is wat ik in het begin zei, het is een teken aan de wand als er sprake is van een zekere mate van onverschilligheid in je leven ten opzichte van zonde en zondigen. Maakt je ongevoelig. En er ontstaat ook een zeker isolement door zonde, want je raakt afgesneden van God. Je zult merken dat je ook moeite hebt met bidden, het verlangen raakt weg en met bijbellezen. Je raakt afgesneden van God, maar de zonde maakt ook vaak dat het contact met je medemensen, met je medebroeders en zusters minder wordt. Die behoefte wordt minder. En als we dan zo het verband zien tussen zonde en huid- of schimmelziekte, dan kunnen we ook beter begrijpen dat God de genezing koppelt aan de offers die elders in Leviticus voor zondaars zijn voorgeschreven. Door de ziekte was niet alleen de band met Gods volk doorgesneden vanwege de afzondering, maar ook die band met God. Wie huidvraat had, mocht ook absoluut niet in de tabernakel of later in de tempel komen. Dat was verboden terrein. Gelukkig kon je van huidvraat genezen, het gebeurde wel. Alleen, dan was je nog wel onrein en dus nog steeds buitengesloten van God en van Gods volk. En wat moest je dan doen om weer opgenomen te worden? Dan moest je naar de priester gaan. Je moest in ieder geval zorgen dat de priester het kon controleren. Hij moest jou onderzoeken. En waar gebeurde dat? Nou, je mocht dus niet in de tabernakel komen. Dus hij moest naar jou toe komen, buiten de kampplaats. Want je was nog onrein. Wanneer de priester dan constateerde dat de zieke genezen was, dan begon er een langdurig reinigingsproces met allerlei rituelen en bijpassende offers. Er moest een zondoffer worden gebracht tijdens de reiniging en vervolgens een brandoffer als symbool van hernieuwde toewijding aan God. En tot slot een spijsoffer als teken van dankbaarheid. En weet u wat nou zo mooi is? Hierin wordt eigenlijk kort weergegeven hoe God de mensen redt. Hoe God mensen geneest. Zeg maar het evangelie in een oudtestamentische verpakking. Want ook wij zijn door God genezen van de aan ons vretende ziekte die zonde heet. Ook wij zijn met God verzoend, wat weer een leven mogelijk maakt dat aan God is toegewijd. Heilig en dankbaar. En ook wij moeten bij de priester komen, of wij moesten bij de priester met een hoofdletter P komen. Jezus. Buiten de lege plaats, zeg maar, daar waar de heuvel Golgotha was. Daar waar Jezus voor onze zonde gestorven is. Dat was de plaats waar redding en genezing plaatsvond. Ben je daar al geweest? Want daar begint het, niet hier in de kerk en niet met kerkgang. Tot slot wil ik u nog op een mooi stukje evangelie in een notendop wijzen. En dat uit dit gedeelte naar voren laten komen. Dat vinden we namelijk in het eerste deel van het verzoenings- en reinigingsritueel. En dat is heel apart. Dat is ook een prachtig beeld. Leviticus hoofdstuk 14 vanaf vers 1. De Heer zei tegen Mozes, dit zijn de voorschriften die van toepassing zijn wanneer iemand die door huidvraat getroffen is, weer rein kan worden verklaard. Zo iemand moet naar de priester worden gebracht en de priester moet buiten het kamp hem onderzoeken of hij van zijn huidvraat genezen is. En als dat zo is, dan moet de priester opdracht geven om voor degene aan wie de reiniging moet worden voltrokken, 2 levende, reine vogels te halen en cederhout, karmozijn en majoraan. Dat lijkt wel een recept. Nou, dat is het ook. De ene vogel laat hij slachten boven een met bronwater gevulde aarden schaal. En de andere levende vogel moet hij net als het cederhout, het karmozijn en de marjoraan, in het bloed van de boven het bronwater geslachte vogel dopen. En met dat bloed moet hij degene die na zijn huidvraat moet worden gereinigd, 7 maal besprenkelen. Daarna verklaart hij hem rein. De levende vogel moet hij vrijlaten in het open veld. Die mag dus wegvliegen. Het is een recept van het evangelie van bevrijding, van genezing. En daar waren voor nodig, men neemt 2 levende vogels, een aarden schaal met bronwater, zuiver bronwater, cederhout, rode kleurstof, karmozijn en de majoraanplant. Nou, karmozijn, dat wordt in andere vertalingen scharlaken genoemd. Dat kent, denk ik, iedereen wel. Al waren uw zonden als scharlaken. Mooi, hè? En majoraan, hyssop. Vinden we ook terug in mooie psalmen. Cederhout heeft een roodachtige kleur. En rood is de kleur van bloed, dus van het leven en van verzoening. En de priester moest dat cederhout, de rode kleurstof en de majoraan in het water doen en dan 1 van die vogels daarboven slachten. Dus het was al rood. Nou, een vogel heeft niet zoveel bloed, maar samen met die rode kleurstof en het water kreeg je toch een hele schaal vol met een bloedrode vloeistof. En daar gaat het om, daar gaat het om. Zo was het ook bedoeld, want dit werd het reinigingswater waarmee de priester de genezen persoon besprenkelde. 7 maal moest die besprenkeld worden met die vogel. Die levende vogel nog. Die doopte die in het bloedrode water en daar werd die mee besprenkeld. En dan werd die vogel vrijgelaten. Symbolisch droeg die vogel de onreinheid als het ware weg, als die wegfladderde. Maar hij ontkwam ook aan de dood. Leviticus 16, kun je dat nog eens nalezen. Die dode vogel die symboliseert het dood zijn toen je nog in zonde leefde, zeg maar, toen je nog huidvraat had. En de weggevlogen vogel die staat voor het nieuwe leven in vrijheid. En als je er goed over nadenkt, dan zie je dat deze beide vogels heel prachtig laat zien wat de Heer Jezus heeft gedaan. De vogel die geslacht werd verwijst natuurlijk naar het sterven van Jezus aan het kruis. En de tweede vogel die bedekt werd met bloed mocht in vrijheid wegvliegen en leven. Dat is een verwijzing naar de opstanding van de Heer Jezus. Samen laten die vogels dus eigenlijk het reinigingswerk van Jezus zien van Goede Vrijdag en van Pasen. Dood en nieuw leven vlak na elkaar. Maar de wonden van die dood waren nog zichtbaar toen Jezus uit het graf opstond. En net zoals die vrij wegfladderende vogel helemaal rood gekleurd was van het bloed. Jezus stierf buiten de lege plaats, buiten de stad, van God en mensen verlaten. Maar hij stond op uit de dood en hij ging heen waarheen hij wilde, zeg maar zo vrij als een vogel. Op Goede Vrijdag droeg Jezus de straf van de zonde aan het kruis, werd hij een levende dode, door God en mensen gemeden en in de steek gelaten. Maar toen hij stierf, was daarmee de zonde van de mensen verzoend. En toen was het even stil, stille zaterdag. Na dat spektakel van de kruisiging leek alles voorbij te zijn en de mensen vroegen zich af, ja en nu? En dat werd duidelijk op paasmorgen. Met de opstanding van Jezus kwam het leven terug in de mensen. Geen veroordeling meer. Geen afstand tussen God en de mens meer die Jezus offer heeft aanvaard. De mens wordt door dat offer rechtvaardig verklaard, wordt rein verklaard dus. En die mens is vrij. U bent vrij. Ik ben vrij. Zo vrij is een vogel. Die 2 vogels symboliseren dat de veroordeling is weggenomen en dat er vrijheid voor in de plaats is gekomen. En samen verwijzen die vogels naar de dood en de opstanding van de Heer Jezus. God heeft Jezus voor onze zonde laten sterven en hem uit de dood laten terugkomen om ons rechtvaardig te kunnen verklaren, zegt Romeinen 4. En weet u nog wat er gebeurde met Jezus vlak voor zijn dood? Een Romein stak een speer in zijn zijde. En wat kwam daaruit? Water en bloed. Dat zich mengde met elkaar. Nou, net zoals dat ritueel met die vogels. Water en bloed vermengde zich toen die vogel stierf boven die schaal met water. En zo onderging onze grote priester zelf het lot van het offerdier. Hij werd als een lam geslacht. Hij werd als een kwetsbare vogel gedood. Hij werd met onze schuld beladen. Met de ondraaglijke last van onze zonde. Onze ziekte, onze wonden, onze schurft. Mag ik het zo zeggen, onze rottende schimmels en infecties. Onze huidvraat, en zo werd hij ook behandeld. Zoals Jesaja over hem profeteerde, hij werd veracht door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg. Die zijn gelaat voor ons verborg, zie je het verband? Veracht, door ons verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekte droeg. Die ons lijden op zich nam. En wij echter zagen hem als een verstoteling. Door God geslagen en vernederd. Om onze zonde werd hij doorboord. Om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. Hij werd verbannen uit het land der levenden. Zie je? Om de zonde van mijn volk werd hij geslagen. Jezus werd behandeld als iemand met de ergste vorm van huidvraat. En tegelijkertijd is hij de priester die het reinigingsritueel uitvoert. Is dat niet wonderlijk? Als je nog nooit je knieën hebt gebogen voor Jezus Christus en je ziet vanmorgen wat een wonderlijke weg God heeft bereid om ons, om jou te verlossen, stel het dan niet langer uit. Kom tot de priester, kom tot Jezus zelf en laat je reinigen, laat je zonde afwassen. Want er is geen menselijk medicijn tegen zonde. Er is geen andere weg dan de weg via de priester, via Jezus. Laat je reinigen, doe het vandaag nog. Want hoe groter die aantasting wordt, hoe meer de pijn over de zonde vervaagt. Hoe onverschilliger je wordt. Erken dat je genezing nodig hebt en weet dat je die vandaag kunt vinden bij hem. Zo bidden. Lieve Heer Jezus, ik wil u danken voor het geweldige offer. Wat veel en veel en veel meer inhoudt en betekent dat wij ooit zullen beseffen hier op aarde. Maar dat wat we beseffen, dat stemt ons dankbaar. Heer, u hebt het gedaan voor ons. U bent die weggegaan. U hebt uw knieën gebogen en u hebt uzelf overgegeven om u geheel en al te geven voor ons, voor mij. Dank u voor onze reiniging. Dank u wel voor onze wedergeboorte, voor een nieuw leven. Dank u voor onze genezing, dat we schoon mogen zijn. Dank u wel dat u verder met ons wil gaan. Dicht bij u. Dicht bij uw woord. Dicht bij elkaar. Amen.